Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR.nl, het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Ivan Verrips.
Hallo en goedemorgen. Goed dat je luistert. Donderdag 7 maart is het vandaag. We zijn er weer met een nieuwe podcast. Ochtendnieuws in 20 minuten bijgepraat over het belangrijkste nieuws van dit moment en alles wat je moet weten om je werkdag goed te beginnen. Nina van den Dungen, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan.
We gaan het zo meteen hebben over Oekraïne en Tsjechië. Want Tsjechië heeft de financiering voor dat munitieplan, die munitiecoalitie, levering van bijna 800.000 artilleriegranaten aan Oekraïne, zo goed als rond. Nou, wat wordt er dan geleverd en wanneer? Dat gaan we zo meteen horen.
En we gaan even kijken wat er vandaag gaat gebeuren in het formatieproces. Er lijkt enige beweging in te zitten. Dus even kijken wat informateur Kim Putters vandaag op de agenda heeft.
Inzicht in de dag, die komt dus hier op BNR. Nou, op het Binnenhof, je hoort het. Althans, het Binnenhof als een soort analogie voor Politiek Den Haag. In Nederland en de rest van de wereld een vliegende start van je werkdag. Ook op deze donderdag. En ik zei het al, die beginnen we in Oekraïne. Of eigenlijk in Tsjechië dus. Want dat land heeft de financiering voor de levering van artilleriegranaten voor Oekraïne zo goed als rond. Bondgenoten van Oekraïne, waaronder Nederland, trekken de portemonnee om die munitievoorraden beschikbaar te maken voor Oekraïne. Maar wat wordt er dan geleverd en wanneer? Gaan we bespreken met Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten. Meneer de Kruijf, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, wat voor spullen heeft Praag klaar liggen voor Kiev?
Het zijn 500.000 155 mm granaten. Dat zijn granaten die je eigenlijk gebruikt in, zeg maar, kanonnen die uit het westen komen. En 300.000 122 mm granaten. Dat zijn granaten die kun je weer gebruiken voor, zeg maar, oude Warschau-pact kanonnen. Dus kanonnen die origineel worden gebruikt door Oekraïne.
Ja, en zijn het allemaal spullen die klaar liggen om verscheept te worden? Of moet er ook spul uit het buitenland gehaald worden?
Nou, het komt eigenlijk vanaf de hele wereld. En daarom moet je er ook gelijk twee kanttekeningen bij plaatsen. Het eerste is, is het wel geschikt voor het kanon? Een 155 mm granaat kan niet zomaar in een 155 mm kanon.
Okay.
Het heeft te maken dat je, dat noemen ze type klassificatie, dat je moet zorgen dat die wel in dat type kanon ook past. Dat die alles doet wat jij wilt. Mm-hmm. Dat kost best wel even tijd. Tweede is, het is niet alleen om de granaat zelf, maar aan de voorkant van de granaat zit een buis. En die buis bepaalt eigenlijk wanneer gaat die af, die granaat. Als die de grond raakt of 10 meter boven de grond. Die moet je ook hebben, die zijn ook schaars. Dus de vraag is maar, hoe snel ze komen, kunnen ze overal in en heb je ook die goede buizen. Dus ik denk niet dat het gelijk morgen aan het front ligt. Dan kan het een paar weken zo, niet maanden duren.
Ja, en dan hebben we het over 800.000 stuks. Dat klinkt als een hele hoop, maar hoe lang doe je daar eigenlijk mee?
Nou, de Russen die verschieten per dag ongeveer 30.000 granaten. Dus als je dat gaat uitrekenen en het tempo van de Russen aanhouden, dan is dat niet al te lang. Oekraïne verschiet per dag ongeveer 10.000 granaten.
Okay.
Dus dan zou je er dan 80 dagen mee kunnen uithouden. Zeg, een dikke 2-3 maanden. En dat is het dan.
En is dat dan allemaal oud spul of is dit wel echt allemaal redelijk nieuw vervaardigd?
Nou ja, dat is de vraag waar het vandaan komt. Uit welke voorraden lag het? Hoe is het opgeslagen? Dus werkt het allemaal? Want het komt vanuit de hele wereld.
Ja.
Het zijn niet gloednieuwe granaten die uit een fabriek komen en die zijn gekeurd en getest. Dus de vraag is of het allemaal werkt. Dat moeten we ook maar even afwachten.
Dan kunnen we het verhaal uit Oekraïne dat er gekozen moet worden. Er is munitie op rantsoen eigenlijk. Hoe hard zit Oekraïne hier om te springen? Hoe hard is dit nodig?
Hard. Er zijn veel berichten van het front dat zelfs eenheden die niet direct aan het front staan helemaal niets hebben. Geen artillerie hebben. En we zien dat waar de Russen aanvallen, maken ze massaal gebruik van de artillerie. En zeker als het front statisch is, als je dus in een loopgraaf zit en niet beweegt, ja, dan is het voor de artillerie ontzettend makkelijk om je uit te schakelen als een doel. Dus dan zien we dat Oekraïne eigenlijk niet kan standhouden, maar langzaam terrein moet prijsgeven, daar waar die Russen zo hard drukken. Mm-hmm. Anders word je gewoon weggeschoten uit de loopgraaf. Dat is een groot nadeel.
Ja, dus echt essentieel voor Oekraïne. Dan zien we online ook wel berichten over wereldwijde munitietekorten, onder andere ook door een stijgende vraag uit Israël, vandaar het grondoffensief daar in de Gazastrook. In hoeverre is dat nou iets wat daadwerkelijk ook impact heeft op Oekraïne?
Dat is best wel moeilijk, niet qua productie, want Amerika heeft bijvoorbeeld toch heel veel voorraad. Dat zal niet een directe consequentie hebben. Maar de grondstoffen die je nodig hebt voor de granaten en voor die buizen, die zijn echt schaars. En 80% van die grondstoffen komt uit de BRIC-landen. Dus Brazilië, China, daar kom je niet zomaar aan. Dus dat is best wel een probleem. We lopen eigenlijk nog steeds achter de feiten aan als je praat over productie van dit soort dingen.
Ja. Dan heeft de bevelhebber van de Oekraïnse grondtroepen het land toegesproken op de nationale tv. Wat heeft hij gezegd? Wat is de status van de Oekraïnse grondoperatie?
Nou ja, niet zoveel nieuws eigenlijk. Hij is eigenlijk, wij zijn in het defensief, wij verdedigen. En dat doen we om de Russen langzaam te slijten. Als de Russen aanvallen, leiden ze enorm verliezen. Er zijn berichten afgelopen week dat ze ongeveer 1250 mensen per dag verloren, sneuvelen. Dat zijn enorme aantallen. En hij zei hij, wij verdedigen, wij gaan stukje bij een beetje terug als het niet anders kan. Maar de verliezen die de Russen leiden zijn enorm. En daarnaast bereiden we ons voor op een offensief van daar waar het kan, gaan we dan aanvallen. Maar dat doen we niet nu. We kijken eerst wat de Russen doen en dan kunnen we daar met een tegenoffensief op reageren. Dus eigenlijk in lijn met wat we nu zien gebeuren aan het front. Een beetje teruggaan, reserves achter de hand houden en kijken waar de Russen gaan aanvallen en dan een tegenoffensief starten.
Ja, en dus ook proberen stand te houden totdat dus die verdere westerse steun op gang komt.
Absoluut, cruciaal. En ook zuinig zijn op de spaarstand staan. Dat wat je kunt missen, gewoon oppotten voor een offensief wat echt belangrijk wordt.
Tot slot nog even kijken, gistermiddag aanvallen uitgevoerd door het Russisch leger op Odessa, toen Zelensky en de Griekse premier Mitsotakis daar waren. Ik geloof 150 meter sloeg een raket in. Het is een risicovolle operatie. Ook wat Zelensky doet door die mensen mee te nemen zo dicht naar het front.
Zeker, zeker. De vraag is of dit toeval is of niet. Normaal gesproken komt zo'n bezoek komt niet in de openbaarheid. Dus niemand weet dat tot die ergens is. Dat zou ook gewoon toeval kunnen zijn. Maar ja, aan het front komen is altijd een risico. Zeker met het aantal granaten en raketten dat de Russen afschieten. Aan de andere kant, je hebt ook geen andere optie. Je moet je laten zien aan het volk, ook dicht bij het front. Dat kan niet anders.
Dank, Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten.
Nu de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november, ja, zo goed als zeker tussen de twee heren gaat, Donald Trump en Joe Biden, heeft Trump ook maar meteen gezegd, Biden, kom, wij gaan in debat. Whenever, wherever, wanneer dan ook, waar dan ook, dat schrijft Trump op zijn eigen social media platform, Truth Social. Ja, die uitnodiging is eigenlijk best wel opvallend, want tijdens de voorverkiezingen van de Republikeinen weigerde Trump om te debatteren met de partijgenoten die het tegen hem opnamen, dus eigen Republikeinen. En telkens als zij een debat hielden, dan plande Trump eigenlijk een ander campagnemoment, heel ergens anders, wel op dat precieszelfde moment. Dus dan kon hij helaas niet meedoen aan dat debat. Trump en Biden, die hebben natuurlijk beide officieel nog niet de nominatie van de partij binnen, maar dat lijkt wel echt een kwestie van tijd, omdat er nu geen serieuze opponenten meer zijn. Naar verwachting halen ze beide binnen enkele weken bij de voorverkiezingen genoeg gedelegeerden binnen om daadwerkelijk dan de kandidaat van hun partij te worden. Volgens Trump is het voor het welzijn van de Verenigde Staten belangrijk dat Biden en hij gaan debatteren over kwesties die essentieel zijn. Ja, of Biden daarop ingaat, dat hebben we nog niet gehoord.
Nee, nou, wel interessant. En we kunnen ook wel zeggen dat de opstelling van Trump, niet debatteren, dat dat gewerkt heeft, want hij is de enige overgebleven kandidaat.
Ja, daarom eigenlijk gek dat hij het nu wel wil doen, hè?
Ja, nu is dat wordt zijn grote tegenstander natuurlijk. En al die andere mensen die negeren, die al die andere Republikeinen.
Ja.
Een grote terugroepactie voor de walnoten van de Dirk van den Broek. Niet omdat er iets mis is met de walnoten zelf, maar omdat er een bepaalde waarschuwing ontbreekt waarvan je toch wel zou denken, is die nou echt nodig? Nou, hoe dat precies zit, hoor je over een minuutje of 14.
Ochtendnieuws.
Dan weten we sinds gisteren dat vestigingsklimaat weer helemaal hot and happening is, nadat bekend werd dat Den Haag werkt aan een plan om ASML te behouden voor Nederland, project Beethoven. En dat project kan wellicht worden uitgebreid naar een volgend bedrijf, want baggeraar Boskalis maakt bekend dat ze een regionaal hoofdkantoor gaan openen in Abu Dhabi, in de Verenigde Arabische Emiraten dus. Meldt de CEO van Boskalis, Peter Berdowski, in de Telegraaf vandaag bij de presentatie van de jaarcijfers. Volgens Berdowski heeft dat openen van het regionale hoofdkantoor te maken met het voornemen in ons land om buitenlandse kenniswerkers te beperken en met de krapte op de arbeidsmarkt voor met name technisch personeel. Hij zegt ook, ja, daar er is een soort onbeperkt toestroom van talent en dat zien we hier niet. In Abu Dhabi hebben we binnen een paar weken een visum voor personeel. In Nederland duurt dat 2 jaar. als we er al in slagen. Of Boskalis zijn hoofdkantoor op termijn wellicht helemaal uit Nederland gaat verplaatsen, dat is volgens de topman nog niet besloten. Het bedrijf beklaagt zich al langer over het ondernemingsklimaat in ons land. En noemt nu specifiek ook de rechtsonzekerheid voor bedrijven. Door bijvoorbeeld de rechtspraak die zich gaat mengen in wat bedrijven wel en niet mogen doen. En hij zegt, op die manier, daar kunnen wij niet echt iets mee. En in het verleden heeft Boskalis zich ook geroerd als het gaat om IMVO-wetgeving. Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kan je bijvoorbeeld bestuurders verantwoordelijk houden over wat bedrijven doen en niet. En ook wat bedrijven in de toeleveringsketen van die bedrijven allemaal doen. Nou, Boskalis, ik zei het al, jaarcijfers gepresenteerd. Vorig jaar omzet gestegen met 20% naar 4,3 miljard. Recordwinst van 1 miljard. Allemaal mooie cijfers dus. Maar de vraag is een beetje, blijft Boskalis of vertrekken ze helemaal?
Nou, project Mozart kan in gang worden gezet. Precies, naar project Beethoven.
We hebben heel wat inderdaad van die klassieke componisten. Dus kom maar op.
Dan de formatie, daar is de situatie inmiddels verschoven van de hakken in het zand naar toch heel voorzichtig wel wat hoopvol. Informateur Kim Putters die zet vandaag de gesprekken voort. En onze politiek verslaggever Leenert Beekman die blikt vooruit op wat de dag gaat brengen in Politiek Den Haag.
Informateur Kim Putters moet uiterlijk over een week zijn eindverslag aan de Tweede Kamer aanbieden. Na weinig hoopvolle berichten lijken de onderlinge verhoudingen wat beter. Van der Plas hield een goed gevoel over aan haar gesprek met Putters. En ook VVD-leider Dylan Jezugus kwam positief naar buiten.
Nou ik blijf echt hoopvol en ik heb een goed gesprek weer gehad. En het staat eigenlijk aan de heer Putters om daar een verhaal van te maken. Maar ik hoop het.
Ondanks deze woorden staat er nog geen gezamenlijk gesprek met PVV, VVD, Nieuw Sociaal Contract en BBB gepland. Als deze er niet meer gaat komen, wil informateur Putters maandag zijn eindverslag af hebben. En dan de Tweede Kamer. Die debatteert vandaag opnieuw over Oekraïense vluchtelingen. Vorige week kwamen BBB en NSC met voorstellen om de financiële steun te versoberen. Demissionair staatssecretaris Erik van den Burg zei toen zelf aan een regeling te werken. Die regeling ligt er nu, naar tevredenheid van GroenLinks Partij van de Arbeid Kamerlid Kati Piri.
Ik denk dat het belangrijk is dat voor andere groepen asielzoekers geldt of voor mensen in de bijstand, dat hetzelfde ook geldt voor Oekraïners. Op het moment dat je voldoende inkomsten hebt, dat je een eigen bijdrage doet, daar doet de staatssecretaris volgens mij een redelijk voorstel voor. En waar het staat of valt met of gemeenten zeggen, is dit uitvoerbaar?
Bij BBB en NSC is het enthousiasme minder groot. Zij hebben nog een hoop vragen aan Erik van den Burg. En het is een drukke dag voor de staatssecretaris, want vanmiddag staat er ook nog een debat op de agenda over het asielbeleid. Hij moet het daar opnemen voor zijn eigen minister, Dylan Jezugus. GroenLinks Partij van de Arbeid wil namelijk tekst en uitleg over de lage nareis op nareiscijfers.
Ik had een debat aangevraagd in de plenaire vergadering, waar ik geen meerderheid voor kreeg, om namelijk mevrouw Jezugus de verantwoording te roepen op al die leugens die zijn verspreid over duizenden nareis op nareis, alsof hier sprake van zou zijn. En inmiddels blijkt, heeft de IND het uitgezocht, dat gaat om 70 mensen per jaar. Hier is wel een kabinet opgevallen, dus leek mij logisch om daar een debat over te voeren. Dus vandaag, als het debat dan niet kan plaatsvinden met minister Jezugus, dan maar met staatssecretaris Erik van den Burg, zelfde ministerie, zelfde partij. Vandaag hoop ik te horen uitleg en excuses.
En verder is er nog een debat over het spoor en het verhogen van de prijs van de treinkaartjes. En er is een ronde tafelgesprek met specialisten die gaan spreken over de militaire dreiging in Europa. Dit en meer vandaag in Den Haag.
Nou, en die militaire dreiging, daar gaan wij later in de reguliere uitzending Laurens Dassen van Volt over spreken. En ook hebben wij om 7:50, als ik het goed heb, Mona Keizer van BBB aan de lijn. En dan gaat het meer over dat plan voor de Oekraïners, de eigen bijdrage die ze moeten gaan betalen. En de bijdrage was natuurlijk van onze politiek verslaggever Leenert Beekman.
Nou, lekker BNR blijven luisteren deze ochtend, ook als je dus deze podcast uit hebt. Duizenden veroordeelde criminelen lopen nog altijd vrij rond vanwege noodmaatregelen om overvolle gevangenissen tegen te gaan. Lezen we op de voorpagina van de Telegraaf vandaag. En het blijkt uit navraag bij het ministerie van JNV, Justitie en Veiligheid. Eind vorig jaar kondigde het demissionaire kabinet tijdelijk maatregelen aan vanwege de drukke bezetting van gevangenissen en ook TBS-klinieken. Vooral het grote, ook daar weer, personeelstekort zorgt voor problemen. En nu blijkt dat 2000 veroordeelden die nog een gevangenisstraf moeten uitzitten daar niet voor zijn zijn opgeroepen om zo overbelasting te voorkomen. En die mensen die zitten dus thuis. En ook TBS-klinieken zitten overvol, waardoor TBS'ers juist langer noodgedwongen in de gevangenis blijven zitten. Dus het stroomt niet door. Het gaat om zo'n 180 TBS'ers die eigenlijk moeten worden behandeld in een kliniek, maar waar dus geen plaats is. De maatregelen om de druk op de gevangenissen te beperken, ik zei het al, die zijn tijdelijk, maar het einde is nog niet in zicht. En het ministerie geeft aan dat het moeilijk in te schatten is wanneer er een echte oplossing komt voor deze noodsituatie.
Kijken we even vooruit naar de beurs. Het staat te gebeuren in Denemarken. Iets met feestmuziek, Wesley Weerts van BNR Beurs.
Novo Nordisk houdt een beleggersdag en daar zal de sfeer vast goed zijn. De portemonnee van het bedrijf werd het afgelopen jaar een stuk dikker door de klanten te laten afvallen. Het diabetesmedicijn Ozempic bleek namelijk bijzonder goed te werken als afslankmiddel. Dat plus bakken met aandacht van Hollywoodsterren zorgde voor een run op de medicatie. We krijgen ook nog cijfers, zo komen er resultaten van Costco. Bij de Amerikaanse discountwinkel verlopen de zaken best goed, want eerder overtroffen ze de verwachtingen van de winst. En ze keren zelfs een speciaal dividend uit van $15 per aandeel. En dat is hun grootste dividend ooit. En ook de Amerikaanse chipgigant Broadcom komt in de lucht met kwartaalresultaten. Ook daar zit de sfeer er wel in. Ze hebben, zoals we ondertussen wel van de chipmakers gewend zijn, een goed 2023 achter de rug. De hele markt voor chips groeit weer en dit bedrijf lift daar lekker op mee.
Ja, dat hoor je dus vanavond allemaal in BNR Beurs om 6:30. En als je nou denkt, dat komt nou net niet uit, geen probleem. Direct daarna kun je hem luisteren als podcast. En natuurlijk ook heel veel andere afleveringen allemaal te vinden in de BNR-app.
Ja, terwijl Hongarije zich lijkt te verzetten tegen de benoeming van premier Rutte als secretaris-generaal van de NAVO, zal Frankrijk zich blijven inzetten voor die benoeming. Zei althans de Franse premier Gabriel Attal op een persconferentie gisteren na een gesprek met premier Rutte in Den Haag. Het was voor het eerst dat de Franse premier, 34 jaar is hij nog maar, opvolger van Elisabeth Borne, op bezoek was in het torentje. En er moesten heel wat onderwerpen besproken worden, van landbouw tot vestigingsklimaat, tot ook natuurlijk de oorlog in Oekraïne. En bij die persconferentie was onze verslaggever Michal van der Toorn, en ze is nu hier in de studio. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. Ja, we weten, Rutte en Macron, dat zijn dikke maatjes. Attal en Rutte, wat was daar de indruk van jou? Hoe liep dat?
Ja, dat liep nog, in ieder geval nog niet zo goed als bij Rutte en Macron. Rutte probeerde het wel ook. Attal die kwam aan op het Binnenhof op een rode loper. En toen kwam er wel zo'n klein handje op zijn schouder, maar nog niet helemaal overtuigend. Mm-hmm. Tijdens de persconferentie zijn ze natuurlijk wel Ami Mark en wat we ook van Macron en Rutte kennen. Mm-hmm. En 3 keer de hand gegeven tijdens een persconferentie van ongeveer een half uurtje. Dus Rutte die was heel actief aan het proberen.
Ja, ik dacht 3 keer een kus, maar 3 keer een hand. Waarom was Attal eigenlijk hier? Gewoon voor de even kennismaken? Of?
Ja, ze noemde het inderdaad een kennismakingsgesprek. Attal is dus ook pas kort premier sinds 9 januari. En ze moesten gewoon wat bilaterale zaken bespreken. Ze gingen na de persconferentie ook nog even eten en nog wat langer praten.
Ja, precies. Wat heeft Rutte eigenlijk gezegd? Ik zei het even al, SG bij de NAVO. Dat verhaal gaat natuurlijk al heel lang rond. Horen we wellicht volgende maand meer over. Wordt hem ook waarschijnlijk nu dan vast weer naar gevraagd?
Ja, en daar liet hij inderdaad weinig over los.
Ik heb in oktober iets gezegd over de NAVO bij jullie collega Ron Frezen, die dat nu in een tweetje bekend maakt dat ik zijn naam weer noem. Maar zonder gekheid, ik heb dat toen 1 keer gedaan en daar moet ik het ook bij laten. Dus ik zeg daar verder niets over. Ik heb die interesse getoond in die functie en dat heb ik daar toen gezegd. En verder heb ik daarna besloten me helemaal de mond erover te houden en we zien verder hoe het loopt.
Praat toch vrij lang voor iemand die gewoon zegt dat hij zijn mond houdt.
24 seconden namelijk.
Maar er zijn natuurlijk wel dus wat factoren die hem tegenwerken. Hongarije zegt nee. En er klinkt ook protest vanuit Oost- en Zuid-Europese landen. Waarom wordt nou weer Nederlander? Er werd gisteren ook gevraagd of hij nog wel een beetje kon rekenen op de steun van zijn bondgenoot, waaronder Frankrijk. En daarop zei Attal toch wel volmondig ja. Macron zal zich blijven inzetten voor de benoeming van Rutte als NAVO-chef.
Ja. Was Frankrijk verder gisteren ook nog in het nieuws? Want er werd een beetje gesuggereerd, ook in de Telegraaf al, Peter Wenning. Misschien wel een optie om het hoofdkantoor van ASML naartoe te verplaatsen, of in ieder geval uit te breiden in Frankrijk. De Franse premier was er. We hebben gisteren gezien dat Wenning ook met Rutte heeft gesproken. Je zou denken, misschien hebben Attal en Wenning nog even met elkaar gesproken. 1 en 1 is 2. Is het natuurlijk gegaan over ASML naar Frankrijk?
Ja, ik was inderdaad net weg uit het torentje, toen kwam het al. De vraag gisteren was, legt Frankrijk de rode loper uit, inderdaad, als er in Nederland nou niet genoeg ruimte is om uit te breiden, zeiden ze ook weinig over. Wel is de samenwerking tussen Franse en Nederlandse bedrijven, volgens Rutte uiteraard, heel erg belangrijk.
En die bedrijven werken allemaal internationaal. Dus er is altijd de vraag van het hoofdkantoor. Maar het is niet zo dat alle investeringen van die bedrijven in één land plaatsvinden. Het zijn echt multinationals die in vele landen actief zijn. En in het geval van ASML ook heel groot zijn in landen als Korea en andere landen en Japan en andere landen in China en Azië. Maar we zullen er altijd aan blijven werken dat wij een aantrekkelijk land zijn voor ons bedrijfsleven. Zoals ik weet dat ook de Franse regering daaraan werkt. Omdat wij allemaal belang hebben bij sterke bedrijven in onze landen.
Ja, en daarbij benadrukte Rutte ook nog dat Atal en hij tijdens het eten ook nog even zouden hebben over het Europese concurrentievermogen. Dus het Europese vestigings. Ook het Nederlandse vestigingsklimaat, Frans vestigingsklimaat. En ook hoe kunnen we de strijd met Amerika aan blijven gaan. Nou, Atal, die wist helemaal niks van ASML. Die zei: ja, ik kan hier helemaal niks over zeggen. Maar de soevereiniteit van Europa is wel belangrijk, zeker op het gebied van halfgeleiders. Maar over ASML als bedrijf zei hij dus echt helemaal okay.
Slecht voorbereid, denk ik, door zijn assistenten.
Ja, ik zei al, hij is nog jong, 34.
Dat is ook niet direct zijn taak. Hè? Dan moet het, nee. Wordt het ook voor je geprept, zo'n bezoek. Ja, ja, dan is het handig dat misschien ASML dat je dat weet.
En ik denk ook wel dat in Frankrijk ook wel chefzag is. Dus dat het misschien ook vooral Macron is. Want die rol van die president is natuurlijk groter dan
de premier.
De premier, exact. Nou, Oekraïne tot slot nog stond ook op de agenda. Wat is daar gezegd?
Ja, daar was de boodschap natuurlijk. We blijven steunen. En wat wel opvallend was, volgens Rutte maakt het niet uit wie de volgende bewoner van het torentje is.
Om te beginnen voor Nederland ben ik ervan overtuigd dat wat voor kabinet er ook komt, er zal niets veranderen aan onze fundamentele buitenlandse verankering in de Europese Unie, de VN, de NAVO, onze steun voor Oekraïne. Daar ben ik echt van overtuigd. 100% van overtuigd. Dat gaat niet veranderen voor Nederland. Omdat, zeker ook als het om Oekraïne gaat, onze veiligheid ook op het spel staat. Van Frankrijk, van Nederland, van Europa, van de NAVO. Want hij zal niet eindig stoppen. Poetin stopt niet bij Oekraïne als hij daar succesvol zou zijn. En daarom moeten we Oekraïne steunen. Voor dat dappere volk en hun kinderen en volgende generaties. Maar ook omdat uiteindelijk onze veiligheid op het spel staat.
Toch wel bijzonder dat Rutte nu al weet hoe de formatiegesprekken aflopen.
Ja, dan weet hij meer dan heel veel mensen in dit land. Hij zei ook nog dat Amerika ook betrokken zal blijven bij de NAVO. En Oekraïne, ook met Trump aan het roer. Nou ja, daar is echt niet iedereen het mee.
Hij heeft echt een glazen bol, die man.
Ja.
Nou, we gaan kijken of zijn voorspellingen uitkomen. Verslaggever Michal van der Toorn, dankjewel. En nu naar de sportschool, geloof ik, hè? Heel goed. We gaan naar de kranten, de meest interessante verhalen van deze ochtend.
Nou, NRC beginnen we dan. Kan het meest pessimistische klimaatscenario overboord? Dat is de kop. De mens stoot minder broeikasgassen uit dan het ergste scenario verwacht. Ja, toch mogen we dat worst case scenario niet negeren, volgens sommige klimaatwetenschappers.
Het Algemeen Dagblad opent met geen leed, toch hoge compensatie. Stiefkinderen van toeslagenouders, die zelf nooit de dupe waren van die hele toeslagenaffaire, krijgen in sommige gevallen toch duizenden euro's aan schadevergoeding. Volgens de woordvoerder van het ministerie van Financiën wordt er geen onderscheid gemaakt tussen kinderen in een gezin.
Dan het FD. De gaskraan in Groningen gaat mogelijk eerder echt dicht. De kraan die gaat misschien wel sneller dicht dan 1 oktober, wat eigenlijk gepland was. Dat pleidooi was in elk geval gisteren in de Tweede Kamer, onder meer vanuit GroenLinks, PvdA en SP en CDA. Zij stellen voor om de gaswinning te beëindigen zodra dat mogelijk is en niet pas op 1 oktober.
En tot slot het allerbelangrijkste nieuws in de Financiële Telegraaf. Productie van Duvel en La Chouffe stilgelegd na een cyberaanval. Denk van kabouters. De Belgische brouwer Duvel Moordgat is getroffen door een cyberaanval en heeft uit voorzorg alle productielocaties stilgelegd, bevestigt het familiebedrijf aan Vlaamse media. En er wordt nu dus geen bier gebrouwen. Amai!
Er zijn nog zoveel andere lekkere biertjes.
Dat is waar. Dat is waar. Maar het moet niet te lang duren, want dan word ik toch zenuwachtig. Ja, ga ik trillen.
Ja.
Heb jij een notenallergie?
Nee.
Nou,
gelukkig.
Dat is goed om te weten. En fijn, als je dat nou wel hebt, dan moet je even opletten. Want de supermarktketen Dirk van den Broek haalt per direct de gepelde walnoten uit de schappen. De reden is dat het etiketje op de bakjes, die mensen waarschuwt die allergisch zijn, daar staat niet in dat er walnoten in kunnen zitten in het bakje met walnoten.
Ja, oké.
Ja, wat? Essentieel. Ja, en dus moeten al die walnoten allemaal uit de schappen. Het gaat om de gepelde walnoten van het merk One Bite. Dirk meldt in een belangrijke veiligheidswaarschuwing dat na controle is gebleken dat de bakjes een onjuist onderetiket bevatten, waardoor het allergeen walnoten niet staat vermeld op de verpakking met walnoten.
Nou,
dus
zou dat nou echt niet erin zitten?
Ja, ik denk het toch wel. Ja. Klanten met een walnootallergie wordt dan ook dringend verzocht het product, oftewel het bakje walnoten, niet te consumeren. Maar als jij een walnootallergie hebt, waarom zou zou je dan walnoten halen? Misschien dacht je, dit zijn walnootvrije walnoten. Die kan ik wel opeten, maar dat werkt toch niet. En het bakje met walnoten kan echt daadwerkelijk sporen van walnoten bevatten. Heel erg oppassen. Ja, het lijkt allemaal te bizar voor woorden. Ook een beetje overbodig en onzinnig. Maar, zo zegt de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, het is bittere ernst. Ze hebben ook een heuse waarschuwing uitgedaan. Heb je nou toch zo'n bakje walnoten zonder walnotenwaarschuwing voor walnoten gekocht? En ben je eigenlijk allergisch voor walnoten? Dan kan je de noten terugbrengen naar de winkel. En dan krijg je het aankoopbedrag terugbetaald. En je hebt er zelfs geen bonnetje voor nodig. Dus dat is allemaal heel erg fijn. Ik denk dat je wel even bij jezelf te raden moet gaan waarom je eigenlijk überhaupt die walnoten dan gekocht hebt. Ik zou denken, doe er een familielid zonder walnotenallergie een plezier mee.
Vraag me alleen maar af, where's walnut?
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.